hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je droom. En daar is het dan. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn? Ik zie nog niet zo heel veel blikken van herkenning. Sommige mensen kijken van ja, dat weet ik wat dat is. Want het is het koningslied, beste mensen. Wat we allemaal geacht worden op 30 april te zingen. Dus, nou, als u dat wilt, dan kunt u dat vast nog ergens terugvinden. Over 30 april, een paar nachtjes slapen, dan heeft Nederland voor het eerst sinds 100 jaar weer een koning. En in dat lied, waar ik net een paar regels uit voorlas, daar probeert iemand zich voor te stellen hoe dat dan zou zijn. En stel je dat nou eens voor dat je koning zou moeten worden. Ja, hoe sta je daar dan in? Zou je dat eigenlijk wel kunnen, koning? Of als je een vrouw bent, een koningin. Zou dat lukken? Zou je het echt wel waar kunnen maken? Zou je je wel kunnen bewijzen? Zou je kunnen voldoen aan alle verwachtingen? Zou jij wel de beste persoon zijn om koningin of koning te zijn? Koning. Kan je dat eigenlijk wel? Ben je er wel klaar voor? Ja, maar wacht even. Om koning te worden, hoef je eigenlijk niet zo heel veel te kunnen. Dat is natuurlijk niet onaardig, maar het is wel zo. Om koning te worden, hoef je niet zoveel te kunnen. Je hoeft al helemaal niet ergens de beste in te zijn. Dat is bij koning zijn niet nodig. Want als je bijvoorbeeld minister-president wil worden van dit land, of burgemeester, en als minister-president, dan moet je een handig politicus zijn en je moet goede contacten hebben met allerlei mensen en zo nog een hoop andere eigenschappen. Maar als je koning wil worden, is dat allemaal mooi meegenomen, maar nodig is het allemaal niet. Maar jongens en meisjes, vroeger, hè, toen ik een jaar of 4 was, doen ze bij jullie misschien ook nu je nog groot, als je groot bent, dan vragen ze vaak aan je, wat wil jij later worden? Het is kennelijk voor grote mensen heel belangrijk wat je later wil worden. Ik ben nu ook al heel belangrijk, maar die kunnen zich er al beter een plaatje bij vormen als ze weten wat je wil worden. En toen ik 4 was, toen zei ik altijd, dat wou ik toen echt. Ik zei nou, ik wil koning worden en tuinman. Dat leek me alle twee heel geweldig. Het is alle twee niet gebeurd. Tuinman had ik best kunnen worden, maar koning, het zat er eerlijk gezegd nooit in. Ik heb geen schijn van kans gehad om koning te worden. Want hoe weet je hoe dat komt, dat ik nooit koning ben geworden? Ik wou het echt wel. Iemand een idee? Waarom ben ik nou geen koning geworden? En wordt straks Willem-Alexander, dat is maar een paar jaar ouder dan ik, waarom wordt hij dan wel koning? Hoe kan dat nou? Misschien wou hij het wel niet en ik wou het wel. Ja? Exact. Hij is de zoon van de koningin. En dat is de enige reden waarom hij koning mag worden. Ja, en hij heeft er vast ook heel goed zijn best voor gedaan en zich goed voorbereid. Dat geloof ik allemaal wel. Maar hij wordt gewoon koning omdat hij zoon is van koningin Beatrix. Zo simpel is het. En ik word geen koning, want ik ben niet de zoon van een koningin. Nee. Nou, over zoiets gaat het vanochtend in de Bijbeltekst ook. Als jullie, Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. En dan kun je daar allerlei vragen bij stellen. Ben ik daar eigenlijk wel klaar voor? En kan ik dat eigenlijk wel? En ben ik daar wel goed genoeg voor? En sommige mensen krijgen er ook een beetje buikpijn van als je dit soort teksten behandelt. Gelukkig zit de kerk nog vol, maar het gebeurt wel eens, hè, dan, ik weet niet of dat hier ook was, maar nee, het was ergens anders. Toen hadden we een keer een gemeentevergadering over missionair gemeente zijn georganiseerd en de opkomst was nog nooit zo laag geweest. Want dat is toch wel een beetje spannend. Dan moeten we weer, we moeten gaan evangeliseren, we moeten anderen laten leven uit de bron. Sommige mensen krijgen er bijvoorbeeld al buikpijn van, kan ik dat eigenlijk allemaal wel? We moeten activiteiten gaan organiseren als kerk waar misschien toch geen hond op afkomt. Vermoeiend allemaal. En bovendien, hoe kan ik nou licht van de wereld zijn? Ik ben gewoon al heel erg druk met allerlei heel belangrijke dingen. En als ik dan tijd zou vrijmaken, zeg je misschien wel, ja, maar ik ben ook gewoon heel erg onzeker nog over mijn geloof. Ik zit hier wel in de kerk hoor, maar ik weet allemaal ook nog niet zo erg zeker en ik weet nog niet zo precies wat ik geloof en ik twijfel nog vaak. En ik leef er zelf ook niet zo heel goed uit en ik doe nog veel dingen verkeerd. Hoe kan ik nou licht uit de bron zijn? Ik ben als christen echt niet een lichtend voorbeeld. Of misschien zeg je ook wel, ja, als kerk zijn het licht van Christus in deze wereld zijn, laten we dan eerst maar eens als kerk wat beter functioneren soms. Nog wat meer naar elkaar omzien, wat meer van elkaar zien wat er nodig is, voordat we ons verbeelden dat we iets in deze wereld te hebben laten zien. En dat soort gedachten zou je allemaal bij dit thema en bij deze tekst kunnen krijgen. Maar het is niet waar Jezus het over heeft. Jezus zegt niet, als jullie goed je best doen, als jullie een beetje beter gaan geloven, als je er wat meer tijd voor vrijmaakt, als je maar genoeg van de Bijbel weet, als je het maar genoeg kan uitleggen, dan word je het licht van de wereld. Nee, het is net zoals Willem-Alexander koning wordt, omdat zijn moeder koningin is, dat is alles, uiteindelijk. Zo ben je licht van de wereld, omdat je vader het licht van deze wereld is, omdat zijn zoon dat licht heeft laten schijnen. Als je leerling van Jezus bent, dan ben jij het ook. Want Jezus zegt dit tegen zijn leerlingen. Vers 1 staat, toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op, daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En mensen stellen zich vaak voor dat Jezus daar op een berg zat, leerlingen om zich heen, en dat daar verder omheen nog de andere mensen waren die ook meeluisteren. Maar dan zegt Jezus, dan spreekt hij zijn leerlingen aan en zegt hij, jullie zijn het licht van de wereld. En wat zijn dat dan voor soort mensen? Mensen die het licht van de wereld zijn. Hoe werkt dat dan? Hoe ben je dat dan? Nou, laten we maar eens naar die discipelen kijken. Dat zijn heel gewone mensen. Het zijn vissers. Het zijn tollenaars. Ze zijn kleingelovig, zegt Jezus nogal eens tegen ze. Ze twijfelen aan wat Jezus echt kan. Ze worden bang als ze in een boot zitten en het waait geweldig hard en Jezus ligt te slapen. Dan denken ze dat ze vergaan. Komen ze erbij. Ze snappen niet dat Jezus is opgestaan uit de dood, terwijl dit toch duidelijk had gezegd. Het zijn eigenwijze mensen. Het zijn mensen die graag de baas willen zijn. Petrus loopt altijd voorop. En Johannes en Jacobus willen graag de eerste zijn in het koninkrijk van de hemel. Ga maar door. En toch zegt Jezus, jullie zijn het licht van de wereld. En hij legt ook wel uit wat dat licht zijn is. En je kunt dat eigenlijk zien in wat we net lazen. heel kort samengevat zou je kunnen zeggen, de losers zijn het licht van de wereld. En want wat zegt Jezus? Wie zijn nou het licht van de wereld? Nou, dat zijn de mensen die gelukkig zijn, omdat ze nederig van hart zijn. Of in de vorige Bijbelvertaling stond, omdat ze arm van geest zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dat zijn de mensen die het licht zijn. Niet de mensen die met hun borst vooruit lopen en die het allemaal heel goed weten. Die zo zelfverzekerd zijn dat ze precies weten hoe het zit. Nee, gelukkig ben je, licht ben je, als je nederig van hart bent. Arm van geest, als je het misschien allemaal niet zo goed weet. Want juist door hen is het koninkrijk van de hemel. En je bent gelukkig, je bent licht. Niet als je met een brede smile op je gezicht loopt elke dag weer. En zegt maar, ik hoor bij Jezus, fantastisch. Ik ben de meest gelukkige mens op aarde. Misschien ben je dat, gefeliciteerd. Maar heel veel christenen hebben dat gevoel, hè, dat je dat zou moeten. Dat je heel de dag maar moet laten zien hoe geweldig het is om bij Jezus te horen. Dat je heel gelukkig bent. Want dan zou er wat van uitgaan. Maar Jezus zegt, gelukkig die treuren. Gewoon de mensen die verdrietig zijn. Die zich al heel vaak realiseren dat ze Jezus nog maar voor zo'n klein stukje kennen. En nog maar voor zo'n klein gedeelte volgen. En dat ze hem heel vaak ook niet vinden. Want zij zullen getroost worden. Licht van de wereld ben je niet door een soort opgeklopte blijdschap als christen. Van kijk eens, ons gelukkig zijn. Het wil niet zeggen dat je niet gelukkig mag zijn met Jezus. Gefeliciteerd als je het bent. Geweldig. Want wat Jezus zegt, je zult getroost worden, dat begint al hier. Dat is niet alleen straks, dat begint hier. Gelukkig de zachtmoedigen. Niet de mensen die altijd met hun mond vooraan staan per se. Niet de mensen die het christendom heel goed kunnen verdedigen en kunnen laten zien dat ze aan de kant worden gedrukt in de samenleving. Nee, de zachtmoedigen. Die zullen het land bezitten. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die zeggen, jongens, wat is er nog veel mis in deze wereld? En wat is er ook nog veel mis in mijn leven? Hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. De barmhartigen, de mensen die omzien naar wie niemand naar omziet. Die zijn licht van de wereld. Die zuiver van hart zijn. He, dus die God zullen zien, zegt Jezus. Die zich niet richt op van alles en nog wat om hun leven mee te vullen en vol en zinvol mee te maken. Maar zuiver van hart zijn, zodat ze God kunnen zien. De mensen die vrede stichten. De mensen die, nota bene, vervolgd worden. Dan ben je gelukkig. En dat is de omschrijving van het licht van de wereld. Het licht, dat zijn de losers. Dat zijn niet de mensen die opvallen. Dat zijn niet de krachtige, opvallende, gezonde, sterke, blije, gelukkige mensen die het allemaal net iets beter doen dan de rest. Nee, het zijn juist de mensen die het niet van hun eigen kracht moeten hebben. En het, als je verder de bergreden leest, hè, Matthäus 6, Matthäus 7... dan zul je dat ook zien. Wie zijn nou het licht van de wereld? Dat zijn de mensen die, als ze op de ene wang worden geslagen, de andere ook toekeren. Als hun jas wordt afgenomen, ook een t-shirt geven. Dat zijn de mensen die niet op wraak uit zijn, maar hun vijanden willen vergeven en zelfs willen liefhebben en zelfs voor hen bidden. Het licht van de wereld, dat zijn de mensen die zich geen zorgen maken over de dag van morgen. Het licht van de wereld zijn de mensen die zeggen, nou, God zal wel zorgen, want hij zorgt toch ook voor de vogels en ook voor de bloemen. Het is weer voorjaar geworden, hij zal ook wel voor mij zorgen. Het licht van de wereld, dat heeft te maken met, nou, met leven uit de bron. Niet meer het zelf allemaal maken, maar het eerst van God verwachten. Niet meer mijn eigen geluk bereiken, soms ten koste van anderen door anderen aan de kant te zetten, maar te geloven dat ik gelukkig word door liefde hebben. Dat is het licht in deze wereld. Dat schijnt in deze wereld. Nou, misschien zeg je, dat klinkt wel heel erg idealistisch, ik zie dat nog niet zo voor me. Nou, laat ik een paar voorbeelden geven. Eerst maar een bekende voorbeeld. Een van de meest bijzondere voorbeelden vind ik altijd, zo heb ik misschien wel eens meer verteld, Martin Luther King. Hè, die zich inzette voor gelijke rechten, streven, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat was wel iets wat Martin Luther King deed. Voor gelijke rechten van zwarte Amerikanen. Hij was een zwarte Amerikaanse dominee, Martin Luther King. En hij werd, nou, met zijn leven werd bedreigd. Hij is uiteindelijk ook vermoord. En op een dag werd hij in elkaar geslagen door een paar mensen die niks van hem wilden weten. En de mensen die bij hem waren wilden hem te hulp schieten en hem bevrijden. En wat zei hij? Bid voor deze mensen, want dat ik word geslagen is erg, maar dat deze mensen aan het slaan zijn, is voor henzelf nog veel erger. En afzien van je eigen geluk, van je eigen bescherming, maar de naaste liefhebben en bidden voor je vijand. En van Martin Luther King kun je zeggen dat hij iets van het licht van Jezus in deze wereld heeft laten schijnen. Of je nou gelooft of niet, heel veel mensen zijn onder de indruk geraakt van het licht dat hij liet schijnen. Misschien was hij een charismatische persoonlijkheid, dat schijnt nogal mee te vallen. Maar ik geloof dat hij dat vooral was omdat hij Jezus volgde, omdat hij leefde uit de bron. Of je kunt denken, iets recenter, aan de nieuwe paus. Nee, ik lees regelmatig berichtjes omhoog in de krant. Bijvoorbeeld dat hij, nadat hij, of toen hij daar al op het podium stond, hè, toen hij gekozen was, en stond hij daar op dat grote plein. En dezelfde dag hoorde ik nog, ik had het nog zelf niet gezien op de radio, ja, het was een beetje een, zei iemand, haast een beetje een sullige man. Hij stond daar maar zo wat vriendelijk te knikken en toen zei hij eerst maar eens een goede avond allemaal. Ik denk dat dat alles te maken heeft met nederig van hart. Niet, ik ben hier de paus jongens, ik ben nou de machtigste man in de Rooms-Katholieke Kerk. Nee, ik geloof dat het iemand is, dat laat hij in elk geval zien, ik kan niet in zijn hart kijken. Nederig van hart. En hij belde daarna, toen hij tot paus gekozen was, zijn tandarts op dat hij niet meer kon komen voor zijn afspraak. Ik heb de secretaresse kunnen laten doen, maar dat deed hij zelf. En gewoon dat soort kleine dingen. Hij ging volgens mij zelfs nog met de bus naar het hotel om zijn rekening te betalen. Nederig van hart. En het lijkt heel simpel en het is ook heel eenvoudig. En tegelijkertijd is het razend moeilijk. Iedereen die wel eens een keer promotie heeft gemaakt op zijn werk, hè, misschien op je, zelfs op je studentenvereniging, als je een ontgroeningstijd meemaakt, dan merk je soms hoe moeilijk het is om niet om afstand te doen van je positie, en niet je positie in te nemen en dan soms ook je een beetje groter en breder te maken dan je eigenlijk bent. Nou, zo kunnen we nog heel veel mensen ten toneel voeren, maar het grootste voorbeeld is natuurlijk ook een mens trouwens, dat is Jezus. Jezus zelf zei, ik ben het licht van de wereld. En bij hem kun je ook al die woorden die we net lazen, gelukkig wie nederig zijn, wie zachtmoedig zijn, toepassen. Hij was nederig van hart. Hij was God zo, maar er is geen moment dat hij zich daarop voorstaat. Ik ben gekomen om te dienen. Hij treurde om alles wat er kapot was in deze wereld. Hij was zachtmoedig, hij liet zich aan de kant drukken. En met Goede Vrijdag hebben we daarbij stilgestaan. Hoe Jezus zich aan de kant liet drukken en kapot liet maken, omdat hij het licht van de wereld was. Dat is licht van de wereld zijn. In een donkere wereld. Want kennelijk is er licht nodig in de wereld. We zijn geroepen niet omdat het allemaal al zo licht is. En wat maakt deze wereld dan zo donker? Wat is dat dan, dat het donker is in de wereld? Je zou kunnen wijzen op ziekte, op oorlogen, op honger en natuurrampen. En dat maakt de wereld ook heel donker. En vandaar dat Jezus ook zieken genas. En dat Jezus inderdaad vrede wilde stichten. Maar als je denkt dat dat de duisternis is, dan kijk je nog niet ver genoeg. De diepste duisternis is dat God afwezig is of afwezig lijkt. Als God afwezig is in je leven, in de wereld, ja, dan moeten we vertrouwen op iets of iemand anders. Als God er niet is om voor ons te zorgen, dan moet het ons geld wel zijn wat ons veilig stelt. Of mijn opleiding, de carrière die ik ga maken. Of misschien gewoon ikzelf, mijn assertiviteit, dat ik er ben, dat ik niet meer aan de kant laat drukken. Als God er niet is om voor mij te zorgen, dan zal ik voor mezelf moeten zorgen. Dan moet ik op een andere God vertrouwen. En al die goden leven duisternis op, leven strijd op. Ik wil meer geld dan jou, dan jij, of in elk geval net zoveel. Het wordt een competitie, wie komt het hoogste, wie maakt de beste carrière, wie haalt de beste cijfers, wie komt het verste. En ik kan veel houden van de mensen om me heen en daar heel goed voor zorgen, maar die moeten wel beschermd worden tegen de rest. Mijn gezin is belangrijk. Maar het moet wel beschermd worden tegen, weet ik veel, buitenlanders die dit land binnen willen komen. Vluchtelingen die Europa dreigen te overspoelen. Een tsunami van moslims. Allemaal gevaarlijk. Als God er niet is om voor mij te zorgen. Als ik daar niet op kan vertrouwen. Dan wordt het donker. En andersom, iemand die op God vertrouwt, die zich geen zorgen maakt, die leert lief te hebben, de naaste als zichzelf, die geeft licht. Die maakt een eind aan de strijd. Die is, om zo te zeggen, ontwapenend. Die ontwapent zichzelf en misschien ook de ander. Niet met geweld, met strijd kun je de ander de baas, maar juist door liefde tot het einde. En Jezus zegt, het licht van de wereld, dan ben je als een stad op een berg. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Aan welke stad zullen de mensen gedacht hebben, denken jullie? Dat zegt de zondagsschoolvraag natuurlijk, Jeruzalem natuurlijk. Natuurlijk hebben de mensen, een stad op een berg, dan dachten ze aan Jeruzalem. In de psalmen gaat het, en de profeten ook nogal eens, over een stad op een berg. Jeruzalem, geweldig mooie stad. Psalm 48 bijvoorbeeld. Kun je thuis nog eens nalezen. Daar gaat het over de stad van de Heer van de hemelse machten. God houdt haar eeuwig in stand, zegt Psalm 48. Ga rond Sion, trek er omheen, tel zijn torens. We zien met aandacht zijn muren, bewonder zijn vesting. Wat een stad. Wat machtig, wat mooi, wat geweldig. En zegt er dan bij, zo is God. Hij is onze God nu en altijd. Hij die ons leidt voor eeuwig. En Jeruzalem is het symbool van de kracht van God. Daar ligt ook de tempel in. Jeruzalem was ook een heel moeilijk inneembare stad. Op zo'n berg, goed verdedigd, opvallend, sterk. Zo is onze God. Gods majesteit, Gods grootheid, die zie je aan Jeruzalem. En nou zegt Jezus tegen zijn leerlingen, waarvan we net hebben gezien dat die eigenlijk in de ogen van de wereld gewoon losers zijn, mensen die het niet redden. Jezus zegt tegen die losers, jullie zijn het licht van de wereld, jullie zijn als die stad op een berg. Jullie laten iets zien van Gods majesteit en grootheid. En dat is wel bijzonder. Wij denken, denk ik, vaak bij Gods majesteit en grootheid aan de natuur. Dan ben je op vakantie geweest in de bergen, dan zeggen mensen, als in de bergen, en dan zie je zoiets groots van Gods grootheid en majesteit. Of je staat bij de zee en je ziet de zee bulderen en je denkt, zo groot is God. En dat kom je ook in de Bijbel tegen, dat mensen in de natuur iets van Gods grootheid en majesteit zien. Maar het wonderlijke van God is volgens de Bijbel toch niet vooral dat hij zo prachtig alles gemaakt heeft en alles in stand houdt. Maar het is dan nog meer zelfs, want dat claimen andere goden ook dat ze dat kunnen, maar het wonderlijke van God, de majesteit van God, is ook dat hij in zijn grootheid omziet naar het kleinste en het minste. En Psalm 148 is ook zo'n psalm bijvoorbeeld die over de schepping gaat, en dan staat erin, hij hoort het roepen van de jonge raaf. En God zorgt voor heel die schepping, maar hij hoort ook het roepen van de jonge raven. Nou, dat is een afschuwelijk geluid. Maakt een naar geluid, die beesten, ziet er ook niet uit. Het zijn echt lelijke vogels. Maar God hoort dat. Daar is God in geïnteresseerd, daar is God mee bezig. En die grote, machtige God, die laat zijn majesteit vooral zien, volgens de Bijbel, aan het kruis. Als hij zich in Jezus Christus overgeeft. Daar blijft Gods majesteit en macht ten volle. Daar zie je het meest wie God is. En zo zegt Jezus, zo zijn jullie ook licht van de wereld. Zo zul je iets van Gods majesteit en grootheid laten zien. Niet omdat je zo geweldig bent, maar juist omdat je net als God je klein kunt maken, afhankelijk kunt zijn, je kunt geven. Trouwens, dat licht in de wereld, dat is, dat moet ik maar ook gelijk even erbij zeggen, om daar niet over te romantiseren. En niet het licht waar de wereld altijd op zit te wachten. En licht is niet altijd prettig namelijk. Soms wel, als je bang bent in het donker, als je de weg wil vinden. Maar soms is het ook vervelend. Als je iets wil doen wat eigenlijk het daglicht niet kan verdragen, dan doe je dat liever in het donker. En Jezus' weerloosheid, en die van zijn leerlingen, hun vertrouwen, een ontwapenend gedrag, dat bracht Jezus wel uiteindelijk aan het kruis. En de meeste van zijn leerlingen zijn ook de marteldood gestorven. Een ander beeld gebruikt Jezus ook. Jezus zegt ook, jullie zijn het zout van deze wereld. Jezus zegt niet, jullie zijn de honing van deze wereld. Lekker zoet, prettig om te proeven, geeft energie. Nee, het zout. En zout, hè, dat is goed. Dat vroeger hielp dat om spullen te bewaren. Het is goed, want het geeft smaak aan je eten. Maar zout reinigt bijvoorbeeld ook je wonden. En dat is ook goed, maar dat doet ook pijn. Je moet maar eens een keer met een goede schaaf om de zee inlopen. Dat voel je wel. En vervolgens is het wel goed voor die wond, maar het doet ook pijn. Nou, zo is het licht ook. Dat is ook soms pijnlijk, onthullend, ontdekkend. En daar zit niet iedereen op te wachten. En wie besluit om Jezus te volgen, die met hem licht van de wereld wil zijn, wie niet meer uit eigen kracht leeft, die gaat licht verschijnen. Maar dat is niet altijd prettig. Als je niet meer meeroddelt met je collega's, als je ellebogen niet meer gebruikt om een betere positie te gebruiken, dan kan dat opvallen. Het kan ook zijn dat mensen het niet eens zien. En het kan ook zijn dat mensen denken, jij denkt zeker dat je beter bent dan wij. Jij ook altijd met je schijnheilige smoel. Het kan net zo goed gebeuren. Licht is niet altijd prettig, want het ontdekt ons ook aan onze duistere kant. En dat willen we niet zo graag. Deze zegt er dan bij, men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder in huis. Zo moet jullie licht schijnen. Of Jezus zegt ook, als het zout zijn kracht verliest, dan heb je er niks meer aan, dan kan het wel weggegooid worden. Verbergen van het licht, zout dat zijn kracht verliest, dat kan dus ook. Jezus geeft ook een waarschuwing. Als je je licht gewoon wegstopt onder een grote emmer, een korenmaat, dan zie je er niks meer van. Maar heel concreet, wie niet gelukkig wil zijn zoals Jezus beschrijft, maar wie liever sterk en rijk en assertief is en daar vooral zijn identiteit in wil vinden, die wordt uiteindelijk zouteloos. Die wordt iemand van wie het licht verborgen is. Wat maakt het nog uit als je, dat je bij Jezus hoort als je niet je vijanden wilt liefhebben? Wat maakt het nog uit als je bij Jezus hoort, maar je gedraagt je net zoals de rest? Als je niet uit bent op altijd het beste voor je naast. Als je niet God helemaal wil vertrouwen, maar toch liever zelf die zaakjes goed regelt. Dan geef je geen licht meer, dan is je licht verborgen, dan zit dat ver weg gestopt, dan wordt het zout smakeloos. Aan zulk zout heb je niks. Zulk licht is onzichtbaar. Ik geloof niet dat Jezus zegt dat we van alles moeten gaan doen om ons licht te laten schijnen. We laten ons licht schijnen door te leven uit de bron, door te vertrouwen op Jezus, door net als Jezus leerlingen van hem te willen leren en achter hem aan te gaan. Door zwak te worden. Het licht is er al. Dat geeft Christus al. En wie zwak wordt, die wordt als het ware transparant om het licht van Christus door hem heen te laten schijnen. Verberg het niet achter allerlei prestaties los van Christus. Het verdedigen van je eigen gelijk, het verdedigen van je positie, of het vinden van je eigen geluk. Dan zet je het onder de korenmaat. Jezus zegt, laat je licht schijnen, opdat de mensen jullie goede daden zien. Nou, waar moet je dan aan denken? De goede daden die mensen kunnen zien. En soms, dan denk ik wel eens, dat we als christenen inderdaad denken dat we de honing voor deze wereld moeten zijn. Dat we altijd maar aardig moeten zijn en vriendelijk en behulpzaam en aandachtig. En vriendelijk en aandachtig en behulpzaam is ook goed. Altijd aardig, dat weet ik eigenlijk niet zo. Er zijn momenten dat je helemaal niet aardig moet zijn. Maar dat is niet de kern. Er zijn heel veel mensen in deze wereld die Jezus Christus niet volgen. En die zijn ook vriendelijk, aardig en behulpzaam enzovoort. De kern is de verbondenheid aan Jezus. En als je nou verbonden bent aan Jezus, als je laat verbinden aan Jezus, als je hem wil volgen, zijn leerling wil zijn, wat voor daden komen daar dan uit voort? Dan zou je de hele bergreden nog eens door kunnen lezen. Je zou heel kort kunnen zeggen, goede daden volgen uit afhankelijkheid. Ik probeer mezelf niet gelukkig te maken, maar ik leg mijn geluk in de handen van Jezus, in de handen van God. En dan zijn die goede daden hele simpele dingen. Dat is dan inderdaad ook wel aandacht voor de mensen in de wereld. En dan misschien juist die mensen waar je niks per se mee nodig hebt. Sommige mensen die oud zijn, en die misschien al afgeschreven zijn, waar familie niet eens meer op bezoek komt, dat je die opzoekt, hè? Of in het hospice, in de bunterhoek, of het venster. Dat je iemand opzoekt, ook al heb je de woorden mee gehad, of flink ruzie, ook al heeft hij je kwaad gedaan. Maar dat je naar hem toe gaat, liefst vandaag nog, om het goed te maken. Je laat je licht schijnen doordat er op een begrafenis niet alleen maar reden tot verdriet is, maar ook hoop en geloof. Dat je ook blij kunt zijn, want God draagt ons. Dat geeft licht. Je niet eindeloos zorgen maken om de financiële crisis, of zelfs niet over je eigen zorgen die je kunt hebben bij je inkomen of bij je toekomst. Want die kun je hebben. Maar dan toch maar vertrouwen op God die zorgt. En misschien zeg je, dat zijn toch allemaal heel gewone dingen, aandacht hebben voor de mensen om je heen, ook de mensen die, waar ik niks van nodig heb. En vertrouwen op God en troost vinden. Nou, als dat zo is, dan ben je een gelukkig mens. Want dat is het nou precies, hè. Wie leeft in verbondenheid aan Jezus, die gaat licht laten schijnen en dat zijn dan, dat worden dan steeds meer gewone dingen. Dat hoort er toch gewoon bij als ik bij Jezus hoor. Dan is dat toch vanzelfsprekend. En dan volgt dat uit wie je bent. Je doet niet meer dingen omdat we ook nog wat moeten doen, maar je doet de dingen omdat dat is wie je bent. Volgen jullie het nog? Je bent licht in Christus en daarom ga je licht laten schijnen. Omdat je bij de Heer Jezus hoort, heb je aandacht voor mensen om je heen. Vertrouw je op de Heere God. Kun je troost vinden in je verdriet. Dat worden dan langzamerhand misschien wel gewone dingen. Die volgen daaruit. Jezus zegt, opdat ze die werken zien. Dan zou je nog even kunnen denken, is dat dan een soort show? Nee, dat is het natuurlijk niet. We hebben het net al gezien, dat verbergen onder de korenmaat, dat gaat erover dat je niet meedoet met de wereld. Dat je niet denkt, nou ja, ze roddelen nou, ik roddel toch maar even mee, want dat is normaal. Of, ik heb wel geleerd om mijn naaste lief te hebben, mijn vijand lief te hebben, maar in dit geval doe ik het toch even anders. Enzovoort. Of, ik heb wel geleerd om op God te vertrouwen, maar iedereen maakt zich zorgen, dus ik maak me ook zorgen. Dan laat je licht niet meer schijnen en dan laat je je goede daden ook niet meer zien. Het gaat natuurlijk niet over het showen van je goede daden of om God overal maar bij te noemen of bij te halen. Dat heeft er niks mee te maken. Dat zegt Jezus verderop in Matthäus 6, vers 1 ook wel. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen. Alleen maar om door hen gezien te worden. Daar gaat het natuurlijk niet om. Maar mensen mogen het wel zien. Stop het maar niet weg. Je vertrouwen op God. Bewaar dat niet voor zondag, maar net zo goed voor de andere dagen van de week. En dan zullen de mensen eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. En als de mensen zien dat je uit het licht leeft, dan gaan ze eer bewijzen aan de Vader in de hemel. En daarin zie je dat het ook niet allereerst gaat om onze bijzondere dingen. Dat wij nou eens even een hele bijzondere prestatie neer zullen zetten. Dus als ik een hele bijzondere prestatie neerzet, als ik iets geweldig doe, dan zullen mensen mij prijzen. En dan, Bram, dat heb je geweldig gedaan. Want heb je dat toch goed voor elkaar? Maar als ik in afhankelijkheid leef, als ik vertrouw op God, als ik het van Hem moet hebben, dan zal het ook zichtbaar worden. En dan zullen mensen ook minder geneigd zijn om te zeggen, dat heb je goed gedaan. Dan zeggen ze misschien zoiets als, wat ik bij een begrafenis wel eens hoor, wat bijzonder. En zeggen ze dan tegen iemand, wat bijzonder dat je zo op God kunt vertrouwen. Wat bijzonder dat je dat geloof hebt. Ik heb dat niet, maar dat is toch bijzonder. Je kunt niet tegen iemand zeggen, wat goed. Wat heb je dat goed gedaan dat jij op God vertrouwt? Dat voelt iedereen aan, dat is onzin. Dat is je ergens ook gegeven, dat heb je gekregen. Of als je een aandachtig mens bent voor de mensen om je heen. Als je open mens bent, dan kan je zeggen, wat mooi dat je zo bent. Ja. Dan kan je zeggen, dat je zo bent en die heb je zelf niet gemaakt. Dat voelt iedereen aan. Dat verwijst naar God. Het gaat om God. Het gaat erom dat de kracht van God, die we in zwakheid ontvangen, zichtbaar wordt. Jullie zijn het licht van de wereld. Enkel en alleen maar omdat je leerling van Jezus bent. Omdat je Hem volgt. Je bent het licht van de wereld omdat Hij het licht is. Je bent het licht van de wereld omdat je je geluk niet meer in je eigen hand hebt. Maar omdat je je geluk in Zijn hand hebt gelegd. Je bent het licht van de wereld omdat je je uitstrekt naar God en het van Hem wil verwachten. Je bent het licht van de wereld, omdat je kind bent van God en dus op Hem gaat lijken. Je bent het licht van de wereld, omdat Jezus het zelf gezegd heeft. Amen.